verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het gaat vanmiddag over de broederliefde. En daarom zingen we ook bij aanvang de psalm. Die gaat over de liefde. De liefde tot onze broeders, tot de gemeente. Daar gaat iets aan vooraf en dat is namelijk de liefde van God. We hebben hem lief en daar gaan we van zingen. Met psalm 116 vers 1, 2 en 3. God heb ik lief, want die getrouwe Heer. 116 vers 1, 2 en 3. samen het geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen in aansluiting daarop van de broederliefde met Psalm 119 vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. 119 vers 32 na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We gaan zo met elkaar het woord van de Heere openen, maar voordat we dat gaan doen, willen we eerst de Heere vragen of hij daar een zegen over wil geven, over het lezen van zijn woord en ook de verkondiging daarvan. Laten we samen gaan bidden. Heere in de hemel, wat is het heerlijk om hier op deze middag weer bij elkaar te zijn. En dan was het toen we binnenkwamen al een mooie ontmoeting met de mensen die hier in de open samenkomst vanmiddag geweest zijn en die al gevoed zijn door uw woord en ons die hier nu weer binnenkomen als uw gemeente, om opnieuw het woord te openen en daarnaar te luisteren op deze eerste dag van de week. En Heer, daar hebben we van gezongen. We zijn vrienden. We zijn metgezellen, we zijn mensen die graag met elkaar optrekken, omdat we één ding gemeenschappelijk hebben, namelijk dat wij uw naam vrezen. Ja, Heer Jezus, dat we uw naam zijn gaan liefhebben. Als de naam, de enige naam die onder de hemel gegeven is, waardoor we zalig moeten worden. Heer Jezus, in u ligt onze zaligheid. U bent degene die voor ons naar de aarde bent afgedaald om de weg naar het kruis in onze plaats te gaan. Om voor ons en onze zonde daar te sterven. Maar ook om voor onze rechtvaardigmaking weer op te staan uit de doden. Omdat we nu recht voor God de Vader mogen staan. Dat we in harmonie met Hem mogen leven. Vrede met God. En ook vrede met de mensen om ons heen. Heer, daar gaat het vanmiddag over. Als de brief van Petrus ons erop wijst dat we als christenen elkaar lief moeten hebben. En dan een liefde die anders is dan welke liefde op aarde dan ook. Een liefde die uit U is, Heere God. En daarom zijn we hier. Om van U de liefde te ontvangen die we uit mogen delen en in de praktijk mogen brengen naar anderen. Waar zouden we anders heen gaan, Heere? Dan bij U. Want U bent de liefde. God is liefde. Zo zegt de apostel Johannes het ook. En Heere, als we dan zo uw woord gaan openen om ons daarin te onderwijzen, vragen we u eerbiedig, wilt u tot ons spreken? Wilt u geven dat bij het lezen van het woord er ons al dingen op mogen vallen? En als we daar vragen bij hebben, als we lezen, dat die vragen ook in de verkondiging beantwoord mogen worden? Omdat we de tekst zullen begrijpen, opdat de boodschap niet alleen onze oren binnenkomt, maar ook ons hart en leven binnenkomt. En dat we die woorden van U ook in de praktijk mogen brengen. En Heren, dan is het toch al heel bijzonder dat we allemaal onze Bijbel mee mogen hebben en die zo mogen openen. Dat alleen al is een bewijs dat Uw geest in ons midden wil werken vanmiddag. En we bidden U, werkt U dan ook maar. Rijkelijk door uw geest. We verwachten het ook alleen maar van die Heilige Geest van u. Die een gemeenschap sticht. Want zo hebben we toch beleden. We geloven in de Heilige Geest. En direct daarop volgend één heilige, algemene christelijke kerk. Het is uw geest die toen hij kwam de gemeente gesticht heeft. En wilt u nu door uw geest ook de gemeente weer opbouwen. Dat bidden we hier voor deze gemeente ter plaatse. Heer, wil u in het bijzonder ook de kerkenraad nabij zijn. Ook de nieuwe broeders die bevestigd mochten worden. Heer, dat ze getrouw hun werk mogen doen en met vreugde en het mogen ervaren dat er een biddende gemeente rondom hen staat. En dat die gemeente hen draagt terwijl zij over uw kudde mogen regeren. Heer, dan bidden we ook voor de herder en leraar die u hier gesteld heeft samen met zijn gezin. Dank u wel dat hij hier mag werken in het midden van de gemeente namens u. Uw mond mag zijn en uw handen mag zijn en mag spreken namens u. Heren, we bidden u dat het voor hem zelf ook vreugdevol mag zijn elke keer weer opnieuw. Als hij de studeerkamer ingaat om de gemeente te dienen door uw woord te bestuderen. Ja, en Heere, mag dan er ook vrucht op de arbeid gezien worden. Dat de gemeente groeit door de bediening die hij heeft. Geef ze ook samen als gezin alles wat nodig is. Geef dat ze zich snel mogen settelen in hun nieuwe woonhuis waar ze naartoe verhuisd zijn. Geef daar alles wat nodig is en geef dat ze daar in dat nieuwe huis ook een heerlijke tijd met elkaar mogen hebben. Ja, Heer, en dan bidden we niet alleen voor de gemeente hier plaatselijk, maar ook de gemeente, de kerk in Nederland. En Heer, dan is de kerk, is daar zoveel aan de hand. Er zijn talloze discussies gaande en dat kunnen we ook lezen in de krant. Waar mensen elkaar soms aan het bevechten zijn, maar waar bovenal het ook gaat om het evangelie. Heer, het is voor ons als kerk zo belangrijk om het evangelie zuiver te bewaren en zuiver te verkondigen. Heere, geef dat dat nog mag gebeuren op vele plaatsen in ons land. Dat het evangelie van vrije genade tot velen mag uitgaan en dat dat geloof en bekering mag werken. We bidden u ook voor die gemeenten die aan het afglijden zijn. De Gemeenten die bezig zijn om zich aan te passen aan de wereld in de verkeerde zin van het woord. O Heere, wat is er toch alles aan de hand in de kerk? Hoe is het toch mogelijk dat de mensen die uw naam belijden zo gemakkelijk ook uw woord loslaten? En dat gaat zo vaak heel subtiel, door een andere manier van lezen, zonder dat we het in de gaten hebben. Ach Heere, bewaar uw kerk toch bij uw woord en breng terug waar men afgedwaald is. Ja, breng ons terug waar wij afgedwaald zijn, want dat kan ons ook zomaar gebeuren of het kan zelfs al gaande zijn. Nee, Heere, laat het zo zijn dat de liefde tot uw woord ons dichter naar uw woord toetrekt. Al is dat een woord wat soms tegen onszelf ingaat. Ja, laat uw woord toch heersen in het midden van de gemeenten. En zo leggen we alles voor u neer, Heere. Spreek tot ons ook op deze middag en leer ons wat we nog niet weten. En geef ons dat wat we nog niet hebben. En maak ons dat wat we nog niet zijn. Dat bidden wij van u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij openen met elkaar de eerste Petrusbrief. Het is alweer een aantal maanden geleden dat ik met u stilgestaan heb bij de eerste twee versen van die brief. Ik ben in de studie uiteraard alweer wat verder gekomen en wij gaan nu lezen van de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 1, vers 13 tot en met 25. En ik breng even in herinnering een stukje achtergrond van deze brief. Het gaat hier over mensen, christenen, die omwille van hun geloof verbannen zijn vanuit Rome door de keizer en in een nieuw gebied terecht zijn gekomen, in het gebied wat wij tegenwoordig Noord-Turkije noemen, om daar met de opdracht van de keizer om daar te integreren en om daar de Romeinse cultuur binnen te brengen. Alleen dat is iets wat deze christenen niet kunnen en niet willen. En dat maakt ze een vreemdeling op de plaats waar ze zijn. We gaan beginnen met lezen in 1 Petrus 1 vanaf vers 13. Waar Petrus tegen de gemeenten en tegen ons ook zegt: omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. En als u Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen is overgeleverd, maar dat u vrijgekocht bent met het kostbaar bloed van Christus, als een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste dagen geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en uw hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt, in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de schriftlezing. U wordt in de gelegenheid gesteld om de Heere te dienen met uw gaven en we gaan met elkaar zingen van Psalm 31, de versen 15, 17 en 19. Psalm 31, vers 15, 17 en 19. tekst voor de prediking vanmiddag is 1 Petrus 1 vers 22 tot en met 25. Waar we lezen, nu u dan uw zielen, je mag ook vertalen uw levens, gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover. Het thema is, heb elkaar vurig lief. En dat is de oproep die we ook lezen in vers 22. Heb elkaar dan vurig lief. En we denken na over drie gedachten, drie vragen eigenlijk. Allereerst de vraag, waar komt die oproep vandaan? Die staat in een breder verband en dat willen we met elkaar nagaan. Waar komt die oproep vandaan? Dat is het eerste. Het tweede is, wat is dat voor een liefde? En de derde vraag waar we bij stilstaan is, hoe kun je zo lief hebben? Heb elkaar vurig lief. Waar komt die oproep vandaan? Wat is dat voor een liefde? En hoe kun je zo lief hebben? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik heb een boekje voor u. En als u dat boekje leest, dan weet u precies hoe je als christen moet leven. Je vindt in dat boekje eigenlijk alle basisprincipes over het leven met God. Het is een soort handleiding. Het is maar een klein boekje. Als je het leest, heb je het in 20 minuten. En als je iets langzamer leest, in 30 minuten uit. Zou u zo'n boekje lezen? Zou je dat interessant vinden? Een boekje waarin je alles tegenkomt over het christelijke leven als een praktische handleiding. Dan heb ik het over de 1 Petrusbrief. Het is Maarten Luther die dat gezegd heeft over de 1 Petrusbrief. De 1 Petrusbrief is eigenlijk als het ware een korte handleiding, hoe moet je als christen leven. En dat maakt dat het een hele waardevolle brief is om te lezen. Het grotere plaatje van de 1 Petrusbrief is dat dat een brief is die geschreven is aan vreemdelingen. Aan hele bijzondere vreemdelingen. Namelijk, Petrus noemt ze uitverkoren vreemdelingen. Petrus zegt tegen de christenen aan wie hij schrijft, dit is wie je bent, zo moet je jezelf zien. Een vreemdeling in deze wereld. Een vreemdeling in deze wereld die uitgekozen is door God. Hij zegt als het ware, jullie hebben een nieuwe identiteit. En die identiteit die je hebt, die ligt niet vast in je afkomst, of je een Jood bent of een heiden. Die identiteit die ligt er niet in of je arm bent of rijk bent. Die identiteit ligt niet vast in je opleidingsniveau, ook niet in je seksuele gerichtheid. Nee, een christen is iemand wiens identiteit vast ligt in de drie enige God. Want God de Vader heeft je uitverkoren, God de Geest heeft je ingewonnen, heeft je geheiligd door het woord tot je te spreken. De verkondiging van het woord heeft je ingewonnen voor de Heer Jezus, die met zijn offer, door zijn bloed, zichzelf aan jou verbonden heeft. Een nieuwe identiteit. Dat is waar Petrus zijn brief mee begint. En als je daarover nadenkt en als je dat verder gaat uitwerken, zegt Petrus, dan krijg je een geweldige zekerheid. En die zekerheid die bezinkt hij als het ware in vers 3 tot en met 12. Waar hij zegt, je bent opnieuw geboren. Dat wil zeggen, je bent een kind van God. En je hebt een erfenis in de hemel. Je kan hier op aarde alles kwijtraken. Van alles kwijtraken. Zoals jullie huis en haard kwijtgeraakt zijn toen jullie uit Rome door de keizer weggezonden zijn om daar elders je bestaan op te gaan bouwen. Je bent van alles kwijtgeraakt. Maar bedenk dan, je hebt een toekomst, een erfenis in de hemel. En als je denkt, ja, maar de tijden die zijn zo moeilijk, ook in die tijd was er vervolging bij de christenen al. dan kunnen ze zeggen, ja, maar we houden het niet vol. Nou, Petrus, zeg maar, bedenk dan dat omdat je je identiteit vast hebt liggen in de drie enige God, dat je ook bewaard wordt tot de dag van de wederkomst. Al heb je het nu moeilijk, God belooft dat hij over je zal waken. En je mag leven, zegt Petrus daarbij, in een geweldige tijd. Een geweldige tijd, het is een verwarrende tijd. Ja, zegt Petrus, het kan nog zo verwarrend zijn in de tijd. Er kan van alles om je heen gebeuren. Maar bedenk dan hoe bevoorrecht je bent ten opzichte van de profeten van het Oude Testament. Die moesten tasten wat er zou gaan gebeuren in de toekomst. Maar jullie, zegt Petrus, jullie hebben het hele evangelie gehoord over hoe de Heer Jezus door lijden heen in de heerlijkheid verworven heeft. Dat is iets waar de profeten nog maar naar getast hebben. Jullie zijn bevoorrecht boven de profeten. Jullie leven in een bijzondere tijd. Jullie mogen een geweldige zekerheid hebben, waardoor je altijd een reden hebt om de Heere te loven. En toen is Petrus dat verder toe gaan passen, praktisch toe gaan passen, vanaf vers 13 tot en met 21. Hij zegt, het is dus heel belangrijk dat je je aandacht richt, dat je je focust op de toekomst die voor je ligt. Leef toe naar de openbaring van de Heere Jezus. Verwacht zijn wederkomst. En tot die tijd, wees er dan mee bezig dat je leeft als een kind van God naar die nieuwe identiteit. En zoals God heilig is, wees ook zelf heilig. Kort samengevat, uitverkoren vreemdelingen, dat zijn mensen wiens geloof op Jezus is gericht. En wiens hoop op Gods toekomst is gericht. En die daarom anders zijn. Heilig zijn. Omdat ze God als hun vader hebben, die zelf ook heilig is. Nou, dat is wat tot dusver Petrus gezegd heeft. En dan gaat hij in vers 22 beginnen aan een nieuw kenmerk, waarvan hij zegt, ja, maar dat moet je niet vergeten, dat hoort ook bij dat uitverkoren vreemdelingschap. Er is nog een kenmerk wat hoort bij dat, wat onlosmakelijk verbonden is aan het christenleven, en dat is broederliefde. Lees maar mee hoe hij dat verwoordt in vers 22. Hij zegt, nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde. Dus die reiniging van het leven, de toewijding aan de Heere, heeft als een doel om ongeveinsd broederliefde te hebben. Ongeveinsde broederliefde. Nog eenvoudiger. Laat ik het nog eens proberen in een voorbeeld voor de kinderen samen te vatten. Wat Petrus eigenlijk aan het doen is in zijn brief. Jongens, meisjes, heb je wel eens zo'n slinger van stroken gemaakt? Vast wel eens op de kleuterschool. Hè? Zo'n strook die je dan hebt. En dan de eerste strook, dat valt nog wel mee. Maar dan moet je die uiteinden aan elkaar plakken. En dan moet er een tweede strook. Moet door die ene ring heen. En die moet je daar dan weer aan vastplakken. En dan weer zo'n strook. Nou, eigenlijk is Petrus als het ware zo'n soort slinger. Zo'n soort ketting aan het maken in zijn brief. En op elk van die stroken schrijft hij een woord. Petrus die schrijft als eerste, op de eerste strook van de slinger, schrijft hij vreemdeling. Want je bent erachter gekomen toen je tot geloof kwam dat hier op aarde niet je thuis is. Je bent hier een vreemdeling. Je thuis is de nieuwe aarde. En daar zie je naar uit. Dus dat is de eerste strook, vreemdeling. Maar dan is er nog een tweede strook. En die tweede strook, daar staat op uitgekozen. Een oud woord, uitverkoren. Jullie zijn uitgekozen, jullie zijn geselecteerd door God. En dan komt er nog een derde ring bij, want wat hoort er bij dat, als je je thuis niet op aarde hebt en als je door God uitgekozen bent, dan hoort daarbij dat je heilig leeft. Dat is de volgende ring van de slinger. Als God je vader is, dan wil je zoals je vader zijn, zoals je hemelse vader zijn. Ook heilig. En dan komt er nog een vierde ring aan, en dat is waar we nu aangekomen zijn. Dat is De vierde ring is broederliefde. Mensen die vreemdeling zijn, die uitgekozen zijn door God, die heilig zijn, die hebben elkaar ook lief. Zo is Petrus als het ware bezig zo'n strokenketting te maken. Het een hoort bij het ander, het kan elkaar niet missen. Dus waar komt die broederliefde vandaan? Die komt voort uit het vorige ring, de heiligheid. En de heiligheid weer uit het uitverkoren zijn en bij God horen. En dat bij God horen, dat komt omdat we erachter zijn gekomen, we zijn vreemdeling hier op aard. Dus Petrus is logisch aan het denken. Toen je tot geloof kwam, werd je vreemdeling, omdat je uitgekozen bent door God. De wereld is niet je thuis, maar bij God ligt je toekomst. En zolang je nog niet in die toekomst bent, ben je bezig om jezelf toe te wijden aan die toekomst. En daarbij kan de broederliefde niet gemist worden. In de woorden van de apostel Johannes, in 1 Johannes 3 vers 14, daar zegt hij: wij weten dat wij overgegaan zijn vanuit de dood in het leven. Met andere woorden, we weten dat we werkelijk tot geloof gekomen zijn, levend gemaakt met Christus, doordat wij de broeders lief hebben, zegt Johannes. En dan zegt hij er nog iets bij: wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. De apostel Johannes zegt het wat scherper dan Petrus, maar ze bedoelen precies hetzelfde. Wij zijn geheiligd tot, zegt dan vers 20, 22, dat wil zeggen met het doel ongeveinsde broederliefde. Dus heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. Daar komt die oproep dus vandaan. Maar laten we nou naar de praktijk gaan. Want hoe zit dat nou precies met die liefde? Wat voor liefde is dat en hoe kun je nou zo lief hebben? Nou, daarover gaat het in de tweede en in de derde gedachte. Wat is dat voor een soort liefde? Dat is de tweede gedachte. Want je hebt allerlei soorten liefde. Wij hebben thuis een kat. En ik kan oprecht zeggen, ik hou van mijn kat. Ik ben er erg op hem gesteld. Ik vind het leuk als hij even bij me komt zitten. Ik hou er ook van om door de polder te wandelen. Kijken uit op de polder en het is heerlijk om daar lekker een wandeling te maken. Ik hou ook van Lego bouwen. Zeker als ik op vakantie ben of zo, dan neem ik wat mee om mee te bouwen. Vind ik leuk. Dat is ook iets waar ik van hou. En ik hou ook heel erg veel van mijn vrouw. Nou geef ik zomaar vier voorbeelden van liefde en het is allemaal een ander soort liefde. Het is een andere vorm van liefde. Ze zijn heel verschillend. Het zou heel vreemd zijn als ik het op één lijn zet. Als ik zeg, nou ik hou net zoveel van mijn vrouw als dat ik van mijn kat hou. Dan zegt u allemaal, ja met die dominee is iets geks aan de hand. Dat klopt niet. Dus we moeten de vraag stellen over wat voor liefde heeft Petrus het hier. Nou Petrus helpt ons doordat hij zegt, ik heb het hier over broederliefde. Maar wat is broederliefde? Nou dat gaat over liefde die er is tussen mensen in hetzelfde gezin. Mensen die elkaar niet uitgekozen hebben, maar toch, ze zijn toch bij elkaar geplaatst en omdat ze samen leven, gaan ze van elkaar houden. Maar nu heeft Petrus het niet over het gezin waar we in geboren zijn. Hij bedoelt niet te zeggen, heb je biologische broer, heb je biologische zus lief. Petrus heeft juist in hoofdstuk 1 gezegd, en daar komt hij ook in vers 23 weer op terug, je bent opnieuw geboren. Je bent een kind van God de Vader en je bent daarom geboren in een nieuwe familie, in een nieuw gezin. En in dat gezin ben je geen enigst kind. En dat wordt in onze vertaling nou niet zo duidelijk, maar als je het in het Grieks leest, dan komt dat bijna in elke zin in hoofdstuk 1 weer terug. Want als je leest het woordje u, dan staat daar in het Grieks het meervoud. Jullie. Dus Petrus zegt, jullie zijn uitverkorenen. Jullie zijn opnieuw geboren. Jullie worden bewaard tot de dag van de wederkomst. De erfenis is voor jullie. Jullie moeten heilig zijn. Jullie zijn vrijgekocht door het bloed van Christus. Jullie. Het is allemaal meervoud. Ik zou het willen noemen het apostolisch meervoud. En dat is heel goed als je de Bijbel leest. Petrus spreekt over de gemeenschap hier. Het Nieuwe Testament is anti-individualistisch. Het evangelie sticht niet allemaal, geeft niet allemaal individuutjes het geloof die vervolgens op zichzelf verder leven. Nee, het evangelie sticht een gemeenschap. En dat is iets wat Petrus van de Heer Jezus zelf geleerd heeft. Want toen de Heer Jezus aan Petrus vroeg, of aan de discipelen vroeg, jongens, wie zeggen jullie nou dat ik ben? Toen antwoordde Petrus namens de rest, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En toen antwoordde de Heer Jezus, zalig ben jij, Simon Barjona. Want vlees en bloed heeft u deze dingen niet geopenbaard. Maar, en dan gaat hij daarop verder en dan zegt hij, op deze Petra, op deze rots, zal ik alle individuele gelovigen bouwen? Nee, hij zegt, zal ik mijn gemeente bouwen? En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dus de Heer Jezus zegt, ik bouw een gemeente. En die gemeente die bestaat uit heiligen die elkaar lief hebben. Dat is een gemeenschap. En die hebben elkaar lief als broeders en zusters. En dat laat ook iets zien van, ja, dat zijn mensen die niet voor elkaar gekozen hebben. En die elkaar misschien ook wel helemaal niet uit hadden gekozen. Maar dat is nou juist het geheim van het gezin van God. En daar begon de brief toch ook mee. Petrus zegt, wij kiezen elkaar niet uit. Maar de reden dat wij hier zitten, dat is dat God ons heeft uitgekozen. En dan raken we een heel belangrijk principe wat we ook in de praktijk kunnen brengen met elkaar. Neem allemaal maar eens even iemand uit de gemeente in gedachten met wie je niet zo goed door één deur kan. Iemand met wie je wel eens botst. En bij wie je niet graag op de koffie komt. Iemand met wie het niet zo klikt, misschien wel omdat die persoon een hele andere achtergrond heeft dan jij. Dan zegt Petrus vanmiddag en de Heilige Geest door hem heen, God heeft die broeder of die zuster uitgekozen. De Heer Jezus heeft zijn leven voor die broeder, voor die zuster gegeven. En de Heilige Geest die is in dat hart van die persoon aan het werk gegaan en maakte dat die persoon tot geloof kwam in de Heer Jezus. Of als hij nog niet tot geloof gekomen is, dan is de Heilige Geest daar vanmiddag ook mee bezig. Met andere woorden, de drie enige God heeft zich aan die broeder, aan die zuster verbonden. Onze hemelse Vader zegt, die persoon die u nu in gedachten heeft, die hoort er helemaal bij. En wie zijn wij dan om die persoon op afstand te houden? Wie zijn wij dan om die persoon niet lief te hebben? Wie zijn wij dan om niet een keer naar die persoon toe te gaan en te vragen, joh, hoe gaat het met je? Die broederliefde is van een hele andere orde dan de liefde die wij gewend zijn. Wij houden van iemand omdat het karakter van die ander ons aanspreekt. Wij houden van iemand omdat we hetzelfde denken. Jongens en meisjes, wij vinden het leuk om bij iemand te gaan spelen die hetzelfde leuk vindt als wij. Als je van Lego houdt, dan ga je samen Lego doen. Dan roep je natuurlijk iemand uit die ook van Lego houdt. En niet iemand die daar helemaal niks aan vindt. Wij houden van de ander omdat we fijne gevoelens bij die persoon hebben. Met andere woorden, wij zoeken een aanknopingspunt in die ander. Maar, zegt Petrus, zo werkt het in de gemeente niet. Waarom moeten we elkaar lief hebben? Omdat we één ding gemeenschappelijk hebben. Mijn hemelse Vader heeft jou hier aan deze gemeente toegevoegd. Hij heeft jou aangenomen als zijn kind, als zijn erfgenaam. Hij heeft de Heer Jezus voor jou naar de aarde gestuurd. En dat heeft hij ook met mij gedaan. En ook voor mij gedaan. En daarom behoren wij tot hetzelfde gezin. Wij hebben dezelfde Vader die ons lief heeft. En als die hemelse Vader jou lief heeft, wie ben ik dan om te zeggen, ik heb jou niet lief? Dat is de basis van de broederliefde. En proeft u hoe anders dat is? Dat is de liefde die zoekt daarin zijn aanknopingspunt niet in die broeder of in die zuster, Marie heeft het aanknopingspunt gevonden in God de Vader, in God de Zoon, in God de Heilige Geest. Precies de drie eenheid die de identiteit van ieder van ons bepaalt. En dat is wat wij moeten leren. Want dat is toch ook de wijze waarop de Heer Jezus lief heeft. Of niet? Waarom is Hij naar de aarde gekomen? Omdat wij zulke lieve mensen zijn? Omdat Hij iets in ons zag, een aanknopingspunt in ons vond, waardoor Hij zei, nou, dat zijn zulke geweldige mensen, daar ga ik naartoe. Nee, Hij zag geen reden in ons, zegt het evangelie. Hij nam redenen uit zichzelf. Paulus die verwoordt dat geheim in Romeinen 5 vers 8, waar hij zegt, God bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. De reden van die liefde, die ligt niet in ons. Die reden van die liefde die God voor ons heeft, die ligt in Hemzelf. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn Zoon voor die wereld gaf. Dat geheim van dat liefhebben ligt in God. En daarom nog een keer in Johannes, hoofdstuk 4, vers 7, waar hij zegt, laten wij elkaar liefhebben, dezelfde oproep. Want de liefde is uit God. God is de bron van die liefde. Zie het geheim? En kan je dat ook toepassen? Je kan dat natuurlijk alleen maar in de praktijk brengen als je die liefde van God die Hij aan ons betoont in de Heer Jezus Christus zelf hebt leren kennen. Als je zelf hebt ingezien hoe lief Hij je heeft. Dat Hij jou tot zijn kind en erfgenaam aannam. En dat Hij ook die eigenwijze broeder aannam. En dat Hij ook die zuster die helemaal geen gemakkelijk leven heeft en daar ook nog wel eens op een vervelende manier over klaagt, aannam. Kijk, als je zo over de broederliefde denkt, dan krijg je huiswerk mee. Dan gaat de vraag met je mee, joh, welke mensen in de gemeente zou ik nou eens meer om moeten kijken? Nou, je kan natuurlijk niet met iedereen op dezelfde wijze, met dezelfde intensiteit optrekken, daar gaat het niet om. Maar je kan wel bij jezelf bedenken en aan de Heere voorleggen, Heere, met wie moet ik nou eens gewoon contact gaan leggen in de gemeente? En naar hem toestappen. Jou ken ik nog niet. Of jij bent nieuw hier. Of je bent er al best wel een tijdje, maar ik heb eigenlijk nog nooit echt met je gesproken. Zullen we eens koffie drinken met elkaar? Zo praktisch is de opdracht van Petrus. En dat doe je natuurlijk niet omdat die andere persoon zielig is. Van, oh, die staat altijd een beetje alleen, laat ik daar eens heen gaan. Nee, je doet het niet omdat iemand zielig is, maar omdat het je broeder, omdat het je zuster is. Dat is broederliefde, die zoekt de verbinding. Omdat God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest ons al aan elkaar verbonden heeft. Je zoekt de verbinding die er in feite al is. Nou, dat is de basis die Petrus hier legt voor die broederliefde. Die zit al vast in die identiteit. In de verbondenheid met de drie enige God. Maar nou zegt hij nog meer over die broederliefde. Hij zegt, die liefde die moet ongeveinsd zijn. Ongeveinsd. Jongeren, wat is dat? Ongeveinsd. Het Griekse woord is anhypokrito. Wat daar staat. Daar zit het woord hypocriet in en dat voorvoegsel an, dat staat voor anti. Dus dat wil zeggen anti-hypocriet, niet hypocriet. Heel letterlijk betekent hypocriet in het Grieks een toneelspeler. Iemand die hypocriet is, die doet zich anders voor dan dat hij is. Ja, en dat is wel heel toepasselijk eigenlijk dat Petrus dat hier zegt. Want je kan nu denken, oh ja, die ene persoon in de gemeente, die kan ik eigenlijk niet uitstaan. Krijg ik altijd een beetje de kriebels van als ik met die persoon omga. Maar ja, de dominee die zegt dat ik hem lief moet hebben. Dus weet je wat, ik ga erheen en ik zet even mijn vriendelijkste gezicht op. En ik zeg, hoe gaat het met je? En dan hoop ik dat dat gesprek niet al te lang duurt. En dan heb ik mijn plicht gedaan. Dat is hypocriet. Petrus zegt, nee, het moet niet geveinsd zijn, hypocriet zijn. Nee, het moet oprecht zijn. Vanuit een werkelijke interesse. Ja, en dan kan je jezelf nog wel eens tegenkomen. Want als je moeite hebt om iemand dan lief te hebben, dan moet je dus niet denken, nou laat ik even het aan toneel spelen en even doen alsof. Nee, dan moet ik allereerst me daarop voorbereiden naar de Heere toe gaan. Heere, u hebt die persoon lief. En die liefde die u voor die persoon heeft, die heb ik niet. Maar wilt u mij die geven? Wilt u mijn houding veranderen? En dat ik zo ook die ander oprecht lief kan hebben. En misschien kom je er vandaag dan wel achter dat je naar iemand toe moet om eerlijk te belijden. Joh, wij hadden in het verleden onze verschillen. Weet je nog, dan liepen we tegenaan en dat ging niet altijd netjes. We botsten met elkaar en sindsdien ontlopen we elkaar. En we houden het om de lieve vrede wil bij een vriendelijk knikje als we elkaar tegenkomen in de supermarkt. Petrus zegt, dat is niet goed. Dat hoort niet bij broeders. Petrus zegt niet, zorg dat je geen ruzie hebt. Dat je het met elkaar uithoudt. Dat je daar een modus in vindt. En hij zegt, heb elkaar lief. Hoe verschillend je ook bent, bedenk, je hebt dezelfde hemelse vader die je allebei aannam. Dus ook dat kan huiswerk zijn om te bedenken, ja, maar wie heb ik nou veel te lang op afstand gehouden? En kijk dan eens om je heen, wie er allemaal zit. Met deze mensen brengen we straks, als het goed is, de eeuwigheid door. En het zou toch wat zijn dat als je straks in de hemel komt, dat je tegen de Heer Jezus moet zeggen, Heer, ik ben zo dankbaar dat u mij hier een plaats gegeven heeft uit genade. Mag ik hier in de hemel wonen, maar wilt u alstublieft zorgen dat ik niet al te dicht bij die of die broeder woon. Want dan gaat het mis. Het is een beetje een flauw voorbeeld misschien. Misschien wel een beetje een lachwekkend voorbeeld. Maar ik bedoel daarmee te zeggen, we moeten ons nu al voorbereiden dat we straks met elkaar zijn in harmonie. En daarbij moet de broederliefde ongeveinsd zijn, oprecht. Nou, dat is het eerste kenmerk. Maar Petrus geeft in totaal 3 kenmerken. En een tweede kenmerk, wat hij geeft van die liefde, is dat hij zegt, heb elkaar vurig lief. Heb elkaar vurig lief. Ja, hoe bedoelt hij dat? Vurig lief hebben. In het Grieks staat daar een woord. En als ik het heel letterlijk vertaal, dan staat daar, heb elkaar uitgestrekt lief. Het is het beeld van de spieren in je arm. Jongens, meisjes, die je helemaal uitstrekt. En dat je op je tenen gaat staan om ergens bij te komen waar je eigenlijk bijna niet bij kan komen. Daar moet je je helemaal uitrekken. Nou, zo zegt Petrus, moet de broederliefde zijn. Je moet bereid zijn om tot het uiterste te gaan. En als we aan de Heer Jezus vragen, Heer Jezus, hoe ver moet die liefde dan gaan? Dan zegt hij in Johannes 15, dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, heb je weer datzelfde gebod. En dan zegt hij, zoals ik jullie lief gehad heb. En hoe is dat dan, die liefde? Nou, dat gaat verder in Johannes 15, vers 13. Niemand heeft een grotere, heeft een meer uitgestrekte liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. De Heer Jezus geeft zelf het voorbeeld. En hij zegt, in jullie liefde tot elkaar moet je zo ver gaan dat je je leven voor elkaar over hebt. Zoals ik mijn leven voor jullie over heb. Hij gaf zijn leven voor ons en noemt ons zijn vrienden. En zegt, heb elkaar nou op diezelfde wijze lief als ik. Een liefde die tot het uiterste gaat. En zo is die broederliefde dus eigenlijk een afspiegeling van de liefde van de Heer Jezus. En een hele andere liefde dan die mensen in de wereld tot elkaar hebben. Zodat de wereld die liefde van ons als christenen ziet en opmerkt. Kijk nou toch eens hoe lief ze elkaar hebben. dat is me een liefde. Een liefde die ongeëvenaard is. Zo hebben wij elkaar niet lief. En wat is het dan arm als onze liefde blijft steken in een oppervlakkige, horizontale liefde. Maar voor die liefde moeten we ook in elkaar investeren. Bij elkaar komen, elkaar bemoedigen, met elkaar optrekken. En ook kijken, ja, wie mis ik eigenlijk? Mis ik een broeder of zuster in de gemeente? En dan bel je eens op en zeg je, hoe gaat het met je? Joh? Mis je al een tijd? Is er iets aan de hand? Zijn er zorgen? Is er een reden dat we je niet meer zien? Het is belangrijk dat dat gebeurt in de gemeente. Dat mensen niet zomaar ongemerkt af kunnen druipen. Het zou toch wat zijn als het in het gezin, als je het meemaakt. Als je aan tafel zit, 's avonds, met het gezin en er blijft een stoel leeg en je hebt er niks van gehoord. En de volgende dag gebeurt het weer. En dat je met elkaar zegt, zullen we nou eens gaan horen waar die nou is? Ach nee, laten we dat maar niet doen, dat is bemoeierig. Dat is toch niet bemoeierig? Dat is bezorgd. Hé, waar ben je? We verwachten je. Je hoort bij ons aan tafel. En die bezorgdheid die zal dan ook wel doorklinken als je echt die broederliefde hebt. En dat is het laatste kenmerk wat Petrus van die liefde zegt. Dat komt voort uit een rein hart. Uit een puur hart. Dat betekent dat het een liefde is die geen bijbedoelingen heeft. Die is zuiver. Want je kan ook iemand lief hebben en iets voor een ander doen, omdat je weet, ja, die persoon die zou later ook nog wel eens wat voor mij kunnen betekenen. Dus laat ik daar maar een beetje in investeren. Ik doe goed aan die ander, je weet nog nooit of ik hem een keer nodig heb. Dan zit er ergens in die liefde een egoïstisch motief. Dan is dat niet een zuivere liefde. Dan zijn dat geen pure motieven. Nu zegt Petrus, het moet uit een rein, uit een puur hart, zonder bijbedoelingen komen. Dat is de tweede gedachte. Wat is dat voor een soort liefde? De derde gedachte, de derde vraag is, ja, hoe kun je zo lief hebben? Want wie van u zegt, ja, dit is nou duidelijk, dominee, vandaag heb ik veel geleerd en zeg maar gauw amen, dan kan ik ermee aan de slag. Vanaf vandaag zal ik broederliefde in de praktijk brengen. Oprecht, niet toneelspelen, zonder huichelen. En dan zal ik tot het uiterste gaan, zonder egoïstische motieven. Maar echt vanwege die ander en omdat God die ander lief heeft. Als het goed is, dan voelen we allemaal aan, zo gemakkelijk gaat dat niet. Want die liefde die hier van ons gevraagd wordt, die is niet eigen in ons. Die liefde die is van zo'n andere orde. Wij kunnen dat niet zelf en dat is wat Petrus ook weet. En daarom gaat hij ons in de verse 23 uitleggen waar de kracht om zo lief te hebben vandaan komt. Hoe kun je zo lief hebben? Nou, zegt Petrus, bedenk, jullie zijn opnieuw geboren. Die liefde, die is van een andere orde. Ja, dat is zo, maar jullie zijn ook van een andere orde. Jullie zijn opnieuw geboren. Je bent deel geworden van een nieuw gezin. En hoe is dat gekomen? Nou, jullie zijn niet uit vergankelijk zaad opnieuw geboren, maar uit onvergankelijke zaad. Dat wil zeggen, het onsterfelijke en eeuwig blijvende woord, dat is in je leven geplant en dat is ontkiemd. Je kwam tot geloof, je bent levend gemaakt, je bent van een dode zondaar een levende heilige geworden. En, zegt Petrus, dat wat er gebeurd is in je leven, daar heeft Jesaja het al over in Jesaja 40... Namelijk, en dan citeert hij Jesaja 40, vers 6 en 8, want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. En het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. Petrus wil je zeggen, Jesaja heeft ons al een principe meegegeven iets wat je allemaal kan zien, gras verdort en een bloem valt af. Dat wil zeggen, alles wat op een natuurlijke wijze tot stand gekomen is, wat op een natuurlijke wijze geboren is, dat zal ook eens weer sterven. Bij de natuurlijke geboorte van een mens staat één ding helemaal vast, al aan het begin van het leven. Dit leven zal eens sterven, tenzij de Heer Jezus eerder terugkomt. En hoe prachtig dat leven ook is, het houdt eens op. Dat ligt in de gevallen schepping vast. Maar, dat is het ene kant wat Jesaja zegt. Maar Jesaja geeft ook een andere kant weer. In de herschepping werkt het precies andersom. Het woord van God blijft tot in eeuwigheid. Alles wat door het woord opnieuw geboren is, dat blijft bestaan, want het woord van God blijft bestaan in eeuwigheid. En dus ook de mensen die uit dat woord geboren zijn. Jullie zijn opnieuw geboren door het woord. De kracht van het woord is werkzaam in je leven. En die kracht die blijft werkzaam in je leven. Jullie hebben dat woord gehoord, zegt Petrus helemaal aan het eind. Dit is het woord dat onder u verkondigd is. Jesaja heeft het over het evangelie. De boodschap van Jezus Christus, de boodschap dat God de wereld zo lief had dat hij zijn zoon gegeven heeft. En dat evangelie waarin de liefde van God opbloeit, dat is een boodschap die nooit zijn kracht verliest. En dat is de boodschap die je in staat stelt om op die bovennatuurlijke wijze lief te hebben. En onder de verkondiging van die boodschap, van het evangelie, wordt die liefde van God in je hart uitgestort. Telkens als je het evangelie hoort en aan dat evangelie jezelf toevertrouwt en daaraan gehoorzaam bent, ontvang je kracht en word je gevoed in de liefde. Dus als we elkaar niet lief hebben, wat is er dan aan de hand? Dan moet je de vraag stellen, geloven we dan wel echt in het evangelie? Want je kan het mooi vinden om naar het evangelie te luisteren. Maar dat is niet toch? Dat is niet genoeg. De Heer Jezus die vraagt ons om eraan gehoor te geven. Om onszelf werkelijk toe te vertrouwen aan de Heer Jezus. Door gehoorzaam te worden en onszelf zonder reserve aan Hem over te geven. En te zeggen, Heere, u had mij zo lief. Stort uw liefde ook uit in mijn hart. En als wij achterblijven en het moeilijk vinden om elkaar zo lief te hebben, zoals Petrus hier zegt, wat moeten we dan gaan doen? Dan moeten we onszelf meer bezig gaan houden met het evangelie. Dan moeten we onszelf als het ware onderdompelen in de liefde van Christus. Het evangelie openen of de eerste Johannesbrief door gaan lezen, waar het zoveel over die liefde gaat. En afvragen, hoe zit dat toch met die liefde van God? Hoe is het toch mogelijk dat de Heer mij lief heeft, terwijl ik een zondaar ben? En als je zo bezig bent met die liefde van God tot jou, en als je je verwondert over zijn wonderlijke liefde, dan volgt die broederliefde vanzelf. Omdat de liefde van God in je hart is uitgestort. Gemeente, wat is uw huiswerk vandaag? Ken je die liefde van God die Hij toont in het geven van zijn Zoon? Sta je met diep ontzag aan de voet van het kruis, jezelf te verwonderen, Heere, wat een liefde hebt u gehad dat u voor mij uw Zoon naar de wereld gezonden heeft. En dat u door dat offer van uw Zoon mij als uw kind en erfgenaam aanneemt. En dan kijk je om je heen en dan zeg je, ik ben hier niet de enige aan de voet van het kruis. Er staan er nog meer. Ook die broeder, ook die zuster. Met wie ik niet zo makkelijk door die ene deur kan. Maar vanuit die verwondering over de liefde van God is het mogelijk. En groeit de liefde voor al je broeders en zusters. En daarom is het zo belangrijk. Ja, begint het daarmee dat we onszelf in die liefde onderdompelen. Om van daaruit elkaar vurig, oprecht en uit een rein hart lief te hebben. Amen. Wij gaan ervan zingen. Van Psalm 133, alle drie de versen. Twee prachtige beelden komen daarin naar voren. De hoge priester, de Heer Jezus, die gezalfd is en dat die olie die stroomt van zijn hoofd zo over het lichaam, over zijn gemeente heen. En zo gaat dat ook met de sneeuw op de bergen. Dat komt op de bergen, op de top. Maar als het gaat smelten, dan gaat het zo als vanzelf naar beneden. Laten we dat in gedachten houden als we zingen van de broederliefde in Psalm 133. Laat dat ons antwoord zijn op de prediking. Laten we samen danken en bidden. Heere, dank u voor uw grote liefde die u aan ons betoont in het zenden van uw Zoon. Een liefde die onbegrijpelijk is. Wij kunnen er niet bij. Het is zo anders als de natuurlijke liefde die wij bezitten. dan zoeken wij een aanknopingspunt in elkaar. Dan willen we ons leven misschien nog wel voor een goede mens geven. En dat is al heel uitzonderlijk. Maar u gaf uw leven voor vijanden. Wat een liefde, Heere. En wat staan wij ons daarbij te verwonderen en wat staat daarbij ook het schaamrood soms bij ons op de kaken. Als wij bedenken hoe we met elkaar kunnen omgaan in de gemeente, onder broeders en zusters. En hoe ver weg dat is van de liefde die u aan ons voorgeleefd hebt. Heere, geef dat het in deze gemeente ook zo mag zijn dat we elkaar hartelijk lief hebben. Omdat u ons eerst heeft lief gehad. Ja, Heere, dat het deze gemeente een gemeente mag zijn die ondergedompeld wordt in de liefde die in het evangelie zichtbaar wordt. En dat het daar van daaruit ook gemakkelijk wordt om elkaar lief te hebben. En dat we zo een getuigenis mogen hebben naar de wereld om ons heen. Dat we iets van die liefde mag uitstralen en ook aanlokkelijk mag zijn. Dat mensen zeggen, dat mis ik. Die liefde. En dat wij ze kunnen uitleggen. Het geheim ligt in Jezus Christus die ons en die jou ook lief heeft. Heere, gaat u zo met ons mee deze nieuwe week weer in. Leer ons om lief te hebben. Dat dit woord niet naast ons neergelegd wordt, maar dat we het met ons meenemen en door de kracht van uw geest in de praktijk mogen brengen. Gaat u met ons mee, met alles wat in de agenda staat en alles wat er niet in staat. En breng uw gemeente volgende week weer samen. Als de bediening niet alleen van het woord, maar ook van het sacrament daar zal zijn. Dat er een kind van de gemeente teken en zegel mag ontvangen, dat u dat kind als uw kind en erfgenaam aanneemt, door het bloed van de Heer Jezus Christus. In zijn naam bidden wij. Amen. Psalm 122, vers 3, dat is onze slotzang, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat zingen we elkaar ten slotte toe. 122, vers 3. Gemeente, bewaar het woord. Verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.